Ik wil het vandaag met u gaan hebben over de Tempelweek. En daarvoor gaan we eerst een tekst dus lezen. En die kunt u vinden in Ezechiël hoofdstuk 47. Ezechiël hoofdstuk 47. En we zullen daaruit de eerste 12 versen samen lezen. Ezechiël 47 vanaf vers 1. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij door de noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 1000 el en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer 1000 el en deed mij erdoor gaan. Het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens 1000 el. Nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kon. Want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zeide hij tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen er langs staan van Engedi tot Englaïm. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee. Zeer talrijk. Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Tot zover deze tekst. Nou, Ezechiël was een profeet. En een profeet kan een man of een vrouw zijn, maar een profeet spreekt namens God. Het is een boodschapper. En die kan het zowel mondeling doen als ook schriftelijk. Maar het is dus niet per se de visie of het onderwijs van die profeet. Hij geeft iets door wat God te zeggen heeft. En als God iets aankondigt, want een profetie is een vooraankondiging, is een bekendmaking. Als dat van God komt, dan moet het uitkomen. En dat is dan ook een belangrijke toets voor profetie. Als een profetie is uitgesproken en het komt niet uit, weet je zeker dat het niet een profetie van God was. Tenzij God een waarschuwing gaf, waardoor mensen zich konden bekeren, waardoor een oordeel of een straf uitblijft. Maar anders, als het niet uitkomt, weet je dat de profetie niet van God is. En dan zou ik ook heel erg oppassen met diegene die die profetie heeft gedaan. Is dat wel echt een profeet van God dan? Maar Ezechiël was zeker wel een echte profeet van God. En we zullen het vandaag ook zien als wij dit gaan behandelen. Dit kan niet van een mens komen. Dit is door God geïnspireerd. En we zien hier een deel van een visioen wat hij krijgt. Het maakt deel uit van een groter geheel. Maar dit deel bevat een zeer sterke, krachtige, profetische boodschap. Er zit veel meer betekenis achter de beelden dan je misschien in eerste instantie zou denken. En met een visioen is het ook zo dat er beelden worden gebruikt om te communiceren. Een visioen is als het ware een scène waar je in terechtkomt. Alsof je midden in een film terechtkomt. Het lijkt een beetje op de virtual reality van vandaag de dag. Alleen de Bijbel was het al ver voor. God was het al ver voor. Je ziet iets voor jezelf, je ziet iets voor je afspelen. En God gebruikt dat, hij gebruikt die beelden omdat hij ons iets wil duidelijk maken. Hij wil iets aan ons communiceren. Nou, het is mogelijk dat de beelden die je te zien krijgt daadwerkelijk een weergave zijn van een toekomstige realiteit. Denk bijvoorbeeld aan broeder Jan Smit van het Weeshuis in Thailand. Hij ontving ook een visioen. En in dat visioen zag hij zichzelf in een of andere armoedige wijk zijn, midden in de modder. En u kunt het terugluisteren, want het interview wat met hem gehouden is, waarin hij dit vertelt, staat ook op onze website. Maar hij vertelt dat maanden later, ik weet niet precies hoeveel later, maar in ieder geval maanden of misschien wel meer dan een jaar later, komt hij in India terecht en op een gegeven moment is hij ergens exact hetzelfde als wat hij zag in zijn visioen. Dus het is mogelijk dat wat God je laat zien, daadwerkelijk een weergave is van een toekomstige realiteit. Maar veel vaker zijn de beelden die worden gebruikt symbolisch. En dat geldt ook voor dit visioen. En als de beelden symbolisch zijn, moeten wij dus beseffen dat het niet om die beelden op zichzelf gaat. Het gaat erom, waar staan die beelden voor? Wat hebben ze te betekenen? En wij gaan vandaag dus kijken naar de beelden uit dit visioen, om te kijken wat ze ons te zeggen hebben. Waar gaat het nou werkelijk om? Maar het belangrijkste uit dit visioen is het water. En we zien dat dit water langzaam maar zeker meer wordt. Die stroom wordt sterker, groter en dieper. Uiteindelijk wordt het een beek die zijn weg naar de zee vindt. En de effecten van dit water zijn zeer positief. Kijk wat het allemaal teweeg brengt. Op de oevers langs dit water komen opeens allemaal bomen voort. Er beginnen bomen te groeien. En niet alleen groeien die bomen daar, maar voortdurend kunnen deze bomen vrucht dragen het hele jaar door. Overvloedige vrucht. Het komt allemaal voort uit die bron, uit die beek. Maar het water van de beek doet nog meer dan dat. Het maakt het water van de zee gezond. En het zorgt ervoor dat er leven mogelijk is. Allerlei soorten vissen, allerlei soorten waterdieren kunnen door dit water leven. Dat zijn dus krachtige effecten van deze beek. En we zien dus ook hoe belangrijk die beek is. En we zien het ook aan waar deze beek niet komt. Zoals in de poelen en de moerassen. Daar blijft het water zoals het was. Daar komt geen herstel, daar komt geen genezing. Maar daar blijven onvruchtbaarheid en de dood heersen. Maar waar het leven, waar het water komt van de beek, daar komt leven voort. Het is een krachtige stroom van zegen. Het is een krachtige stroom die geweldige dingen voortbrengt. Maar we zien dat dit water ook ergens vandaan komt. Wat is de bron van dit water? Nou, als we in dit visioen de tekst lezen, dan zien we dat het afkomstig is uit een huis. Maar wat voor huis is dat? Is dat een willekeurig huis? Nou, de tekst geeft eigenlijk niet een heel duidelijk antwoord hierop. Maar er zijn wel aanwijzingen om wat voor huis het gaat. Want in vers 12 wordt het heiligdom genoemd. Nou, daarmee vallen opeens al heel wat gebouwen af. En ook het feit dat de voorzijde, de voorkant, gericht is op het oosten, is een aanwijzing. Het is geen bewijs, het is een aanwijzing dat het om de tempel gaat. Maar je kunt het niet alleen maar opmaken uit deze tekst. Dus wat moet je eigenlijk doen als je het zeker wilt weten? Verder kijken dan deze tekst alleen. Wat staat er in het hoofdstuk erna? Wat staat er in de hoofdstukken ervoor? Gaat dit werkelijk om de tempel? Want dan krijgen we ook het hele visioen te zien. Maar als we dat doen, zul je zien dat inderdaad de tempel de bron is. Daar komt dit water vandaan. Daarom wordt het ook de tempelbeek genoemd. Maar het is goed om voor jezelf te weten of dit klopt. Je moet altijd toetsen of dingen die worden verteld, dingen die worden geleerd, ook daadwerkelijk in de Bijbel terug te vinden zijn. Of ze ook werkelijk in overeenstemming zijn met hoe God is en zijn leren in het algemeen. Nou, de tempel vertegenwoordigt de plaats waar God is. En we moeten natuurlijk niet gaan denken dat God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, het hele universum, alles wat leeft, dat wij hem kunnen vangen in een gebouw met vier muren en een dak. God woont niet in die tempel. God kan niet bevat worden door die tempel. Maar God heeft ervoor gekozen misschien te verbinden aan die plaats. Zodat dat een plek was waar het volk Israël de eredienst aan God kon verrichten. En vanuit dat perspectief zouden we ook kunnen stellen dat die beek dus eigenlijk misschien wel bij God vandaan komt. En dat hij de bron is. En dat klopt. Kijk maar wat er in Openbaring 22 staat. En dat mag je met mij opzoeken, want het is het beste om te lezen wat daar staat. Om het zelf te lezen. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22. En dan lezen we daar de eerste twee versen. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 van vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Indrukwekkend is dit. Hoe dit aansluit. En we zien dat er een rivier met water des levens ontspringt. Een krachtige rivier. En waar komt die vandaan? Uit de troon van God en uit de troon van het Lam. En het Lam is natuurlijk Jezus Christus, God de Zoon, onze Verlosser. Daar komt die bron vandaan, daar ontspringt die. En wat zijn de effecten van deze rivier, van deze stroom? Die zijn hetzelfde als wat we hebben gelezen in Ezechiël 47. Het is hetzelfde als van de tempelbeek. Waar dit water komt, daar komen leven, vruchtbaarheid en genezing. En dit is dus wat van God uitgaat. Nou, als we weer teruggaan naar het beeld in Ezechiël 47. Die beek gaat dus van God uit. Maar die beek die stroomt verder en verder en uiteindelijk komt die uit in de zee. En de zee is ook een beeld. Het gaat niet om de letterlijke zee waar je in kunt zwemmen of waar je met een schip over kunt varen. Het gaat weer om beeldspraak. En als de Bijbel over de zee spreekt, gaat het eigenlijk altijd over alle mensen of over de mensheid. Gods krachtige stroom van zegen, zijn water, zijn kracht, kan leven, vruchtbaarheid en genezing aan de mensheid brengen. En dat is wat hij wil doen. Waar God komt, daar wijkt de dood en daar wijkt het kwaad. En daar komen zijn liefde, daar komen zijn vrede en zijn goedheid. Daar komt zijn leven. En God wil ook dat mensen geestelijk weer tot leven komen. Hij wil dat het goed gaat met mensen. Dat is zijn verlangen. En hij is dus de krachtige bron van deze rivier. De tempelbeek is dan ook de stroom van de Heilige Geest. En dit is zeer interessant. Want we hebben gezien dat die beek die stroomt vanuit de tempel, daar ontspringt die. Maar wat leert de Bijbel nog meer over de tempel? In 1 Korintiërs 6 vers 19 schrijft Paulus: of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt. Als wij tot geloof zijn gekomen, het evangelie van Jezus hebben gehoord en tot overtuiging zijn gekomen dat Hij ons kan redden en dat we de beslissing hebben genomen om Hem aan te nemen als onze redder, als onze verlosser, maar ook als onze Heer, als degene die de baas is in ons leven. Op dat moment ontvingen wij ook de Heilige Geest. En dat kunt u ook lezen in Efesiërs hoofdstuk 1, vers 13 en 14. Daar wordt dat uitgelegd. Wij zijn dus een tempel geworden voor de Heilige Geest, voor God. Hij wil in ons wonen door zijn Heilige Geest. En Hij wil door ons heen werken, Hij wil vanuit ons stromen. Hij wil ons gebruiken om hoop en leven aan de mensen te brengen, om zijn heil naar de mensen te brengen die hem nog niet kennen, maar die hem zo hard nodig hebben. Vergeet niet, God is de bron, Hij is de kracht. Maar Hij kiest ervoor om door mensen heen te werken. Hij wil ons gebruiken als zijn kanalen om doorheen te stromen. En dat is precies in overeenstemming met wat Jezus leerde in Johannes 7, vers 38 en 39a, toen Hij het over de Heilige Geest had. Daar zei Jezus, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Als de Heilige Geest in ons leven komt, worden wij vervuld van die geest en kan zijn leven, kan zijn water door ons heen stromen naar de mensen om ons heen. Wij mogen Gods leven doorgeven aan andere mensen. Wij mogen, waar we komen en waar we gaan, vanuit Gods kracht zijn zegen en goedheid naar de levens van andere mensen brengen. Maar laten we nog even goed kijken naar het vers wat we net hebben aangehaald van Jezus. Allereerst zegt Hij, wie in mij gelooft, Jezus moet onze focus hebben. We moeten op Jezus gericht zijn, want Hij is de bron van heil, Hij is de bron van redding. Dus onze aandacht moet op hem gevestigd zijn. Ons vertrouwen moeten we op hem vestigen. Maar ook die tussenzin is belangrijk. Gelijk de schrift zegt. Wij moeten in Jezus geloven zoals Hij door de Bijbel aan ons wordt bekendgemaakt. Niets meer, niets minder en niets anders. Want het is namelijk een groot verschil of jij in Jezus gelooft als een groot profeet of een groot bijbelleraar. Of de beste mens die ooit heeft geleefd. Of dat jij God ziet, of dat jij Jezus ziet en herkent als God de Zoon. Want dat is wat de Bijbel over hem leert. Jezus is niet alleen een mens, maar Hij is ook God de Zoon. Het leven komt uit hem voort. Het is belangrijk dat wij op Jezus gericht zijn, maar ook op de Jezus zoals hij door de Bijbel wordt bekendgemaakt. En we moeten ook beseffen dat wij eerst zelf dat leven nodig hebben voordat het door ons heen naar anderen kan gaan. We hebben eerst zelf nodig dat wij bereikt worden met dat water uit die beek. En wat dat betreft zie je ook dat de beelden die God gebruikt zeer rijk zijn, omdat er zoveel betekenis achter zit. Want ook de bomen die langs de oever van die beek groeien, daarin kan je ook jezelf zien als je een gelovige bent. Dat het water ooit jou heeft bereikt, waardoor je kon gaan groeien, waardoor je tot leven kwam. En het is Gods kracht, het is het werk van zijn geest. En die bomen die gaan groeien, die worden groter en die gaan vrucht voortbrengen. We hebben het daar vorige week eigenlijk ook over gehad. De vrucht van de geest, die moet daardoor tot wasdom komen dat ons karakter gaat veranderen en in overeenstemming wordt met dat van God. Die heerlijke vrucht van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die vrucht moet meer worden. En dat kan als wij meer en meer gevuld worden met die Heilige Geest. Want als wij vol zijn, dan kan dat water overstromen. Dan kan het naar de anderen gaan. Maar eerst hebben wij zelf nodig om gevuld te worden, moeten wij groeien. Maar vervolgens wil God ons gebruiken om het verder te laten stromen. Omdat wij een tempel zijn geworden voor de Heilige Geest. En hoeveel invloed de Heilige Geest in en door ons heen kan uitwerken, daar hebben wij direct invloed op. Dat is ook wat we kunnen leren, onder andere uit dit visioen. Want in dit visioen zien we ook een speciale man die daar aanwezig is en die heeft meetinstrumenten bij zich. En van waar de beek ontspringt, gaat hij een afstand van 1000 el verder en hij meet hoe diep het water komt. En dat herhaalt hij. Hij gaat steeds dezelfde afstand verder en het water, die beek wordt steeds dieper. Eerst komt het nog tot aan de enkels. Vervolgens komt het tot aan de knieën. Weer 1000 el verder komt het tot aan de heupen. En uiteindelijk komt het tot aan zijn lippen. Hij moet erin zwemmen omdat hij er niet meer in kan lopen. Hij kan er niet meer in staan. En dat is een beeld, dat is onderwijs over overgave. Want die stroom is de Heilige Geest. Als wij tot onze voeten in een stroom staan, in een rivier, dan heeft die rivier wel impact op ons, maar zeer beperkt. De rivier zal ons waarschijnlijk niet een bepaalde kant op kunnen stuwen, omdat we gewoon te weinig in het water staan. Er kan wel iets gebeuren, maar niet veel. Maar die rivier die heeft al meer impact op ons als het tot aan onze knieën komt. Dan kan het water al meer invloed uitoefenen, dan heeft het al meer controle. Laat staan als het tot aan de heupen komt. Maar als we er niet meer in kunnen lopen, als we er niet meer in kunnen staan, maar alleen nog maar zwemmen, dan heb je volledige overgave. Dan heeft die stroom jou in zijn greep. En wij hebben nodig, en de mens hebben nodig, dat de Heilige Geest ons in zijn greep krijgt. Dat hij ons heeft. En dat hij ons helemaal heeft, zodat hij ons kan stuwen, dat hij ons kan een bepaalde richting uit kan krijgen. Zo kan God door ons heen werken. Zo kan hij meer en meer gaan doen. En hoe geven we hem dan die ruimte? Op zich is het heel simpel. De principes zijn simpel. De praktijk is vaak moeilijker. Maar toch, zo werkt het nou eenmaal. Het is door meer gehoorzaam te zijn aan Gods wil. Door zijn wil te doen. En het is door meer toegewijd te zijn om Gods wil te willen doen. Op die twee manieren kunnen wij ons meer en meer overgeven. Kunnen wij meer en dieper gaan met de Heilige Geest. Of eigenlijk Hij met ons. En hoe meer we dat doen, hoe meer ruimte en controle de Geest krijgt. En de Geest is machtig. De Geest kan buitengewone dingen doen. Hij kan doen boven bidden en denken. Want Hij is ook degene die verantwoordelijk is voor de schepping. Hij is degene die verantwoordelijk is voor het overtuigen van mensen van zonde, oordeel en gerechtigheid. De Geest brengt niet alleen geweldige vrucht voort, maar ook machtige gaven. En Hij wil ons toerusten daarmee. De vrucht is het meest belangrijk, want dat getuigt van onze relatie met Hem. Maar de gaven zijn bedoeld om te dienen. De gaven zijn bedoeld om tot zegen te zijn. Om in te zetten in zijn dienst. En Jezus wil ons daarvoor gebruiken. Jezus houdt van ieder mens. Hij houdt van u, Hij houdt van jou en Hij houdt van mij. En Hij wil het beste voor ons, maar dat wil Hij voor iedereen. Paulus zegt ook in Romeinen 2, het vers weet ik even niet, maar hij zegt dat er bij God geen aanzien des persoons is. Er zijn geen lievelingetjes bij God. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, God heeft je lief. Maar als wij Hem al kennen, wil Hij ons gebruiken om dat aan de mensen bekend te maken die Hem nog niet kennen. En Hij wil ons bekrachtigen door de Heilige Geest, want wij kunnen niet in eigen kracht zijn getuige zijn, maar wel in de kracht van de Geest. En de Geest zal het ook bevestigen met wonderen en tekenen. Daarom heeft Hij de Geest ook gestuurd. Dat wij in zijn kracht zijn opdrachten kunnen uitvoeren. En laten we eens een van die opdrachten van Jezus aan ons bekijken in Markus hoofdstuk 16. Deze opdracht is afkomstig van Jezus en gericht aan zijn discipelen. Maar niet alleen aan de discipelen die hem op dat moment hoorden, maar ook aan al zijn volgelingen, ook vandaag de dag, die bij Jezus horen. Het is altijd zijn bedoeling geweest om het werk wat hij in gang heeft gezet, wat hij heeft mogelijk gemaakt, om dat verder voor te zetten door zijn volgelingen. En dat zijn niet alleen de mensen uit zijn tijd, dat zijn de mensen door alle tijden heen, totdat hij komt, totdat wij voor eeuwig bij hem mogen zijn. En daarom mogen we weten dat als wij volgelingen van hem zijn, deze boodschap ook voor ons bedoeld is. Dus Markus hoofdstuk 16, vanaf vers 15. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Die laatste verzen die we lezen, kunnen alleen maar in de kracht van de Heilige Geest. Die dingen kan alleen Hij doen, maar Hij wil het door ons heen doen. En in Gods kracht mogen wij mensen genezen. Wij zijn niet de bron van kracht. God is de bron. Maar Hij wil door ons heen werken, zoals Hij dat ook deed door Petrus, door Johannes, door Paulus en door de anderen. Zo wil Hij ook door ons heen werken. Dat is de kracht van Jezus, want niet alleen, Hij gaf niet alleen zijn leven voor onze redding, maar ook voor onze genezing. God wil niet dat wij ziek zijn. Dat is niet naar zijn wil. Jezus genas zoveel mensen. En Hij deed altijd wat de Vader wilde. God wil mensen genezen, ook nu. En Hij wil het door ons heen doen. Hij heeft de overwinning behaald. Maar in zijn naam en in zijn kracht en in de overgave aan Hem kunnen wij naar mensen uitreiken en hebben wij ze echt wat te bieden. Kan er echt een verschil worden gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat God veel meer wil doen dan dat wij tot nu toe misschien gedacht hebben of verwacht hebben. Maar hoe meer wij ons gaan overgeven aan God, hoe meer Hij kan gaan doen en hoe meer er gaat gebeuren. Maar het belangrijkste is dat wij het goede nieuws vertellen, dat mensen terug kunnen komen bij God, dankzij het werk wat Jezus heeft gedaan. We waren geestelijk dood, want we waren afgesneden van God, de bron van het leven, de bron van alles wat goed is. Maar Jezus heeft door zijn offer aan het kruis het mogelijk gemaakt dat wij terug kunnen keren bij God, om al onze zonden uit te wissen, om ons een nieuwe kans te bieden, om ons een nieuwe hoop te bieden. En daarvoor willen we ons inzetten. Daarvoor willen we ons gebruiken. Want het werk wat Jezus heeft gedaan is niet tevergeefs geweest. De overwinning die Hij heeft behaald is tot een geweldige zegen geworden voor vele mensen. En dat zien we ook al aangekondigd in Ezechiël 47. En tot slot wil ik met u dit laatste beeld behandelen. Laten we nog even opzoeken. Ezechiël 47, vers 10b. Daar is al aangekondigd de vrucht, het resultaat van het werk van wat Jezus zal doen. En we gaan daarna nog iets lezen om het te verduidelijken. Maar het staat al in Ezechiël 47. Vers 10b, dus ongeveer halverwege vers 10. En de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Dit is al een aankondiging van wat Jezus werk voor resultaat gaat opleveren. Maar het wordt duidelijker als we een andere tekst gaan lezen, in Openbaring 7. Alleen je ziet hoe machtig het is dat God dit al zover van tevoren heeft aangekondigd. En hoe Hij het bevestigt. En zelfs de bevestiging is nog steeds een vooraankondiging. Alleen Hij is iets duidelijker. Hij gaat daar iets duidelijker in op wat Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt. Openbaring hoofdstuk 7. We gaan straks één vers lezen, maar ik zal nog één keer zeggen wat er stond in Ezechiël 47 vers 10b. Zodat we beter kunnen zien hoe deze versen met elkaar in overeenstemming zijn. In Ezechiël stond dus, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen der grote zee, zeer talrijk. Maar lees dan nu wat er in vers 9 staat. Daarna zag ik, en zie, een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het lam, voor hun verlosser, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Deze menigte, die niemand kan tellen, die voor de troon van God staat, voor de troon van het Lam. Dat zijn de mensen die door Hem gered zijn, door zijn volbrachte werk. Het is een menigte die niet te tellen zal zijn. En ze komen overal vandaan, van over de hele wereld, van wat voor achtergrond ook. En Gods verlangen is dat jij deel uitmaakt van die menigte. En het is Gods verlangen dat wij ons inzetten om nog zoveel mogelijk andere mensen deelgenoot te laten zijn van deze menigte die voor zijn troon mag verschijnen. Dus laten we daarvoor gaan.